er wordt ook heel vaak ook gewoon geen behandeling ingesteld. Ja. En wat gaat dat dan doen als patiënt? Ja, je hebt gewoon heel veel klachten. En de eerste reflex die je maakt is, ja, dat kan niet. Hè. Er moet iets zijn. En wat gaat dat dan doen? Dan gaat dat uw informatie zelf, als je het niet krijgt van uw arts of uw specialist, dan gaat het zelf zoeken. En dan kom je inderdaad heel veel dubieuze websites en boeken tegen waar je als patiënt ook niet voor getraind bent om daar het kaf van het koren te scheiden en te zien van oké, dit is nu wetenschappelijk onderbouwd en er zijn studies die aantonen dat die informatie klopt en dat kun je als patiënt niet uitmaken. Hè. En dat is waar wij proberen te onderzoeken.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn. Voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me podcast. Ik ben Len de Nijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het LifeMe-team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende effecten van de levensstijlgeneeskunde. In deze aflevering zit ik samen met professor Heiko de Schepper, die net een boek heeft uitgebracht genaamd Prikkelbare Darmen. We gaan het dus uiteraard hebben over het prikkelbare darmsyndroom of irritable bowel syndroom. Professor de Schepper wil komaf maken met de pseudowetenschappelijke informatie die veel patiënten op het internet vinden en zet in zijn boek alle wetenschap op een rijtje op een heel begrijpbare manier. En eigenlijk ook heel, heel makkelijk en heel leuk om in één trek eigenlijk door te lezen. Ik hoop na de aflevering niet alleen meer wetenschappelijke inzichten te hebben over het prikkelbare darmsyndroom, maar ik wil ook praktisch gerichte handvaten krijgen waar zowel gezondheidswerkers en patiënten mee aan de slag kunnen gaan. Ook bij LifeMe raken we nogal geprikkeld door niet-wetenschappelijke uitspraken. Maak je daarom dus klaar voor een aflevering vol met wetenschappelijke informatie over prikkelbare darmen met professor Heiko de Schepper. Voilà. Dankjewel, Heiko, om tijd te willen maken voor dit gesprek.
Geen probleem, dank voor de uitnodiging.
Ja, zou je willen beginnen met jezelf even voor te stellen?
Ik ben Heiko de Schepper, ik ben maag-darmarts. En ik heb mij in de loop van mijn carrière meer en meer gespecialiseerd op wat wij noemen technisch neurogastroenterologie. Dat wil zeggen dat is alles wat te maken heeft met bewegingen en gevoelens van uw maag-darmsysteem. Dus de bezenuwing van uw maag-darmsysteem. Dus dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar prikkelbare darmen. Maar prikkelbare darmsyndroom is zowat de grootmoeder van alle ziektes die wij zien op onze consultatie als neurogastroenteroloog, maar ook als gastroenteroloog, ook als huisarts. Komt dat zo enorm voor en dat heeft mij altijd geïntrigeerd dat dat, ook al is dat de meest frequente aandoening die wij kennen of die wij zien, dat er toch nog zo weinig over gekend is en zoveel onzin over wordt verkocht ook. Zowel door patiënten, door gezondheidsmedewerkers, door artsen, is de kennis gewoon altijd heel, heel beperkt geweest, omdat er te veel verkeerde informatie aanwezig is op het internet, omdat er misschien te weinig interesse voor bestaat, omdat het niet als een sexy aandoening wordt beschouwd. Dus dat is een beetje een stukje van mijn werk geworden, om daar bewustwording rond te creëren. Ja. Op twee fronten, naar artsen toe. Dus we doen ook educatie naar artsen toe en echt wetenschappelijke symposia naar artsen toe, richtlijnen uitvaardigen. Maar ook een tweede luik naar patiënten toe, waar dat ik die een boek eigenlijk heb geschreven alsof ik dat voor een van mijn patiënten zou schrijven, persoonlijk, om nu eens een keer uit te leggen.
Ja.
Wat heb je nu?
In je boek begint je ook met patiënt Annick.
Hè? Ja.
Die 35 jaar oud, ziet er gezond uit, maar eigenlijk gaat ze van de ene dokter naar de andere, van de ene onderzoek naar de andere, en er wordt eigenlijk niks gevonden. En langs de andere kant, uit het ooghoek van, het invalshoek van een dokter, Joris, denk ik, schrijft je dan ook over dat die dokter eigenlijk ook niet echt veel, alleen die wilde eigenlijk wel iets vinden, maar die is dan opgeleid om effectief diagnose te stellen via onderzoeken of camera's of bloeduitslagen, en die zijn eigenlijk dan ook weer negatief, of niet per se merkwaardig bij Annick. Dus eigenlijk is er langs beide kanten eigenlijk een soort wat moeten we nu eigenlijk doen?
Ja, ik noem dat altijd die consultatiesoefeningen in dubbele frustratie. Mm. Omdat je patiënt vaak gefrustreerd achterblijft omdat hij niet de antwoorden krijgt die hij zoekt. En als arts, zeker als je daar niet specifiek mee bezighoudt, kan dat ook een heel onbevredigende consultatie worden. Omdat je, zoals gezegd, als arts zijn we opgeleid om evidence-based te werken. Dus dat wil zeggen, je doet een test, er komen bepaalde waarden uit of bevindingen. En aan de hand daarvan gaat dat een therapie starten en weet je van, dat heeft zoveel procent succes om te werken. En dat is heel duidelijk. Je kunt dat tekenen voor je patiënt, je kunt dat laten zien, je kunt die foto's laten zien, je kunt bloeduitslagen laten zien. Dat is voor je patiënt heel inzichtelijk. Die snapt meteen de link tussen een maagsfeerpact en maagpijn. Dus dat is waar je u als arts als een vis in het water bij voelt. Ja. Bij prikkelbaar darmsyndroom en andere functionele aandoeningen, want het is niet alleen prikkelbaar darmsyndroom, dat is een paraplu waar heel veel ziektes onder vallen. Ja. Niet alleen maag-darmziektes trouwens. Gaat het probleem veel subtieler onder het oppervlak zitten en meet je dat niet op met de testen die dat wij doen. Dus dan moet je, dat is een heel andere manier van een diagnose stellen. Want dan moet je luisteren naar het verhaal van je patiënt. En moet je zonder je te verliezen in het uitvoeren van onderzoeken, totdat je iets vindt, uitsluitingsdiagnostiek noemen we dat dan, moet je met voldoende vertrouwen en zekerheid aan je patiënt kunnen zeggen van ja, kijk, u hebt in dit geval een prikkelbare darmsyndroom. Dat is duidelijk omdat u die en die klachten heeft. We kunnen met een beperkt aantal testen even screenen of dat er misschien andere oorzaken voor je klachten zijn, maar meer moet er eigenlijk niet gebeuren. En dan gaan we meteen beginnen met uw behandeling. Dat is eigenlijk hetgeen dat we zouden moeten doen.
Oké, kun je even uitleggen wat net het verschil is tussen functionele aandoeningen, waar je het over had, en dan gewoon de organische aandoeningen? Zodat we een duidelijk beeld krijgen daarover. En eigenlijk meteen, wat is dan nu net het prikkelbare darmsyndroom?
Een functionele aandoening, als je dat definieert, is dat een aandoening die wordt gekenmerkt door een aantal typische klachten. Dus klachten die je uit het verhaal van je patiënt duidelijk kunt uithalen. Ik zal ze biedt uitleggen wat dat voor prikkelbare darmsyndroom betekent. En waarbij de gangbare klinische testen, dus degene die wij in de kliniek in de praktijk gaan uitvoeren, als huisarts of specialist, geen afwijkingen tonen die de klachten kunnen verklaren. Dus elk woord heeft daar in zijn belang. Hè, de testen in de klinische praktijk, maar als we bijvoorbeeld stukjes weefsel of die patiënten gaan onderzoeken in een onderzoekscontext, dus in een gespecialiseerd labo met heel fijne testen die we in de praktijk niet kunnen gebruiken, dan gaan er vaak wel afwijkingen naar voren komen. Maar als wij, wat wij kunnen doen in een ziekenhuis, een endoscopie, dus met een cameradarm, de darm van binnen nakijken, of een scan, of een echo, of een bloedname, dat gaat niet tonen dat je een prikkelbare darmsyndroom hebt. Wij gebruiken dat om zeker te zijn dat er geen andere problemen spelen die soortgelijke klachten kunnen geven. Dat is een beetje wat een functionele aandoening betreft. En je hebt dat nog op andere vlakken. Hè. Je hebt bijvoorbeeld fibromyalgie. Is ook een functionele aandoening. Dat zit helemaal buiten je maag-darmsysteem. Dat gaat dan over spieren en gewrichten. Maar het principe is hetzelfde. Dat patiënten heel typische gelokaliseerde klachten ondervinden. Maar dat daar dan de foto's en de echo's van die gewrichten en die spieren ook geen afwijkingen laten zien. En ergens zit het probleem, denken we, waar we voor uw darm dan een stoornis in de gut-brain interactie noemen. Dus in de communicatie tussen uw darmen en uw hersenen, waar continu een wisselstroom van informatie tussen bestaat. En dat ontregeld geraakt. Dat er eigenlijk te veel prikkels naar uw hersenen gaan, dat je te veel voelt van wat er in uw lichaam gebeurt, waar anders zou worden weggefilterd. Een hele hoop informatie die onze zenuwen capteren in uw lichaam, wordt niet doorgelaten naar uw hersenen toe, omdat je anders zot zou worden. Als je elke minieme prikkel intens zou voelen. En we denken dat bij een prikkelbare darmsyndroom, dat die filter die normaal gezien op dat signaal zit, dat die wegvalt en dat daar enorm veel ruis binnenkomt. En dat gaat dan zich vertalen als pijn.
Ja. Dus pijn, dat is het eerste symptoom.
Ja.
Wat zijn dan net het symptomen?
Pijn is het hoofdkenmerk. Hè. Het is echt een pijnaandoening. Dus zonder pijn heb je per definitie geen prikkelbare darmsyndroom. Dus buikpijn, vaak krampachtige buikpijn. En het tweede kenmerk waar je aan moet voldoen, is dat het gepaard gaat met een verandering in je stoelingspatroon. Dat kan diarree zijn, dat kan constipatie zijn. Dat kan een mix zijn tussen de twee. Sommige patiënten beginnen de dag met diarree en op het einde van de dag krijgen ze het er niet uit. Dus dat kan echt alle kanten uitgaan. En heel vaak is er ook een duidelijk verband tussen de twee. In die zin dat de pijn beter of erger wordt als patiënten naar het toilet gaan, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk in een notendop de definitie of de criteria waar je als prikkelbare darmpatiënt aan moet voldoen. En er moet ook een zekere chroniciteit en regelmaat in zitten. Als je dat ene keer per maand of per twee maanden een keer een dag hebt met krampen, dan heb je geen prikkelbare darmsyndroom. Je moet dat eigenlijk minstens wekelijks hebben. En ook voldoende lang. Ja. Dat moet toch zeker een half jaar bezig zijn voordat je aan de definitie voldoet.
Ja. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, we gaan eigenlijk proberen om zo die pseudowetenschappen eigenlijk eruit te halen. Maar het geeft ook wel dat de klachten en dat de dokters eigenlijk niet meteen iets vinden, geeft eigenlijk ook wel ruimte aan die onwetenschappelijkheid en aan bepaalde goeroes die zichzelf hebben geheeld met een bepaald dieet en dan dat willen op internet zetten. En waardoor patiënten weten ook niet meteen wat dat is en gaan dan vaak op internet surfen en dan komen ze bij dokter Google terecht en dan zien ze bepaalde heilzame diëten die eigenlijk niet per se werken of zo.
Dat is heel moeilijk, hè? En heel frustrerend ook, maar je moet je inbeelden dat je elke dag met pijn leeft, hè? Met intense buikpijn die je hindert in je functioneren, waardoor dat je vaak ziek thuis zit, niet naar school kunt gaan, niet kunt gaan werken, dat je om de haverklap naar het toilet moet, dat je diarree hebt en dat je van uw arts te horen krijgt van we hebben testen gedaan, dat ziet er allemaal goed uit, je hebt geen ziekte van Crohn, dat is dan de echte organische aandoening die soortgelijke klachten geeft met zweren en allerlei indrukwekkende bevindingen. Je hebt dat niet, het is prikkelbare darm of spastisch colon, dan moet je daar geen zorgen in maken. Gewoon minder stress, gezond zijn en er wordt ook heel vaak ook gewoon geen behandeling ingesteld. Ja. En wat ga je dan doen als patiënt? Je hebt gewoon heel veel klachten en de eerste reflex die je maakt is, dat kan niet. Hè. Er is niks gevonden. Ze sturen mij met een doekje voor het bloeden naar huis. Er moet iets zijn. En wat gaat dat dan doen? Dan gaat uw informatie zelf, als je het niet krijgt van uw arts of uw specialist, dan gaat het zelf zoeken. En dan kom je inderdaad heel veel dubieuze websites en boeken tegen waar je als patiënt ook niet voor getraind bent om daar het kaf van het koren te scheiden en te zien van oké, dit is nu... Want er bestaan evenveel goede websites over prikkelbare darmen, maar je kunt niet inschatten van dit is nu wetenschappelijk onderbouwd en daar zijn studies die aantonen dat die informatie klopt en de middelen die worden aangeboden, daar zit ook een rationale achter, dat is ook getest. Dat kun je als patiënt niet uitmaken. En dat is waar wij proberen te ondersteunen en de juiste, of dat wij denken dat de juiste evidence-based informatie is die dat daarachter moet zitten, van die aan te bieden op een begrijpbare manier.
Ja, dat is mooi. Voordat we beginnen met de behandeling, misschien eventjes, als ik darmklachten heb, vage darmklachten, ik kom naar u, welke onderzoeken zou je dan, of zou je aanraden aan mensen die luisteren, die met patiënten werken, om wel te doen, welke niet?
Het hangt er allemaal een beetje vanaf van welke patiënt dat je voor je hebt natuurlijk. Hè. En voor ons is leeftijd al een heel belangrijk eikpunt. Omdat vanaf 50 jaar het risico op darmkanker bijvoorbeeld stilaan begint te stijgen. Dus iemand die ouder is dan 50 en met darmklachten komt, zeker als die recent ontstaan zijn, dan gaan we meestal ook wel een coloscopie doen. Dat is bij ons het meest invasieve onderzoek dat wij als maag-darmarts kunnen doen. Is echt met een camera in de darm gaan kijken, waar dat niet zo'n onschuldig onderzoek is. Er kunnen complicaties bij optreden, dus dat doen we niet bij iedereen. Dus als je ouder bent dan 50, zeker wel. En verder kijken wij ook naar de aanwezigheid van wat wij alarmsymptomen noemen. Dat wil zeggen gewichtsverlies, zonder dat we daar een goede verklaring voor hebben. Bloedverlies is ook altijd een alarmteken waar we wat verder gaan, wat meer doorgedreven onderzoek gaan doen. Koorts die aanhoudt, afwijkingen in een bloedname. Dus we gaan meestal wel een bloedname doen, waarbij dat we gewoon ontstekingsparameters gaan testen. En waarbij dat we in het bloed ook celiakie kunnen nakijken. Ja, daar komen we misschien straks nog op terug, maar dat is een...
Ja, vertel nu maar.
Wat... Ja, celiakie is eigenlijk een ontstekingsziekte, waarbij dat je een auto-immuunziekte, waarbij je lichaam bepaalde eiwitfracties in graanproducten gaan misinterpreteren als schadelijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En die eiwitfractie, dat noemen we gluten- of creatinefracties, die zitten in graanproducten. En patiënten met een celiakie, als die nog maar een minieme fractie een aantal milligram gluten binnenkrijgen, dan gaat dat in de darm een ontstekingsreactie uitlokken die heel uitgesproken en vuil kan zijn, waarbij dat je dunne darm ziek wordt. En je dunne darm zorgt voor absorptie van voedingsstoffen. En als dat niet meer gebeurt, ja, dan raak je ondervoed, dan ga je krampen krijgen, diarree, gewichtsverlies en alles wat daarbij hoort. Dat is een van de zaken die we toch standaard proberen uit te sluiten bij iemand met die soort klachten die voor de eerste keer wordt onderzocht. En dat kun je eigenlijk met een eenvoudige bloedname met vrij grote zekerheid uitsluiten of iemand dat heeft of niet.
En hoeveel procent van de mensen heeft eigenlijk die aandoening?
Celiakie? Ja. Goh, dat is ergens tussen de 1 op 1000 à 10.000. Ja. Hè. En om je maar te zeggen, de prevalentie van prikkelbare darmsyndroom, hè, dat is 1 op 10 van de mensen die prikkelbare darm heeft. Dus je hebt ontiegelijk meer prikkelbare darmpatiënten dan patiënten met celiakie.
Oké. We gaan even dat glutenverhaal parkeren.
Ja.
En eventjes nog verder gaan met... Dus we hebben al alarmsignalen dat gecheckt. Boven de 50 sowieso colonoscopie. Uitsluiting van celiakie.
Ja.
Zijn er nog... bloedafname dan?
Ja,
wat dan nog?
En een stoïngsonderzoek. Ja. Niet alleen, zeker als het over diarree gaat, om te kijken naar parasieten bijvoorbeeld, die soms ook chronische darmklachten kunnen geven. Dat moet je toch één keer gedaan hebben. Maar sinds een aantal jaren hebben we ook een merker die ook via de huisartsenpraktijk kan worden aangevraagd, die je op stoïng kunt bepalen. Dat is het stoïngs calprotectine. En calprotectine is een stofje dat wordt aangemaakt door witte bloedcellen, dus door ontstekingscellen. Dus als je een ontsteking hebt in je darm, eender welk type ontsteking, dan gaat die waarde beginnen stijgen. Dus dat wil ook zeggen, als die waarde normaal is, dat er ook geen ontsteking in uw darm aanwezig is.
Dat wist ik niet. Is dat bij een gewone bloedtest of moet je dat extra...
Dat is een stoelgangstaal. Dus dat kun je op stoelgang laten bepalen. Het kost u wel een €25, niet terugbetaald, maar die test doen wij één keer aan het begin van de diagnostiek. En als die normaal is, dan hoeven wij bij patiënten die niet ouder zijn dan 50, en we hebben heel veel prikkelbare darmpatiënten die jonger zijn dan 50, en die geen alarmsymptomen hebben, doen we ook geen colonoscopie niet meer. Dus dat bespaart ons heel veel onderzoeken, omdat de kans dat je dan alsnog een ontstekingsziekte van je darm vindt, dat is hetgeen dat we dan vooral willen uitsluiten, bijzonder, bijzonder klein wordt.
Ja.
Dus een bloedname, als je jonger dan 50, geen alarmsymptomen, een bloedname, een stoelgangsonderzoek en dat zit.
Okay.
En als je dan niks, geen afwijkingen vindt en je klachten passen bij een prikkelbare darmsyndroom, dan is het belangrijk dat je je patiënt meteen meeneemt in die diagnose en die diagnose ook geeft. Dat hebben patiënten nodig, van oké, ik heb die ziekte.
Ja.
Dat is een chronische ziekte. Wat gaat dat betekenen voor mijn leven? Welke impact gaat dat hebben? Wat kan ik eraan doen? Dat is heel belangrijk dat patiënten dat heel vroeg in het proces meekrijgen.
Ja.
En dat is een vorm van diagnostiek die dat we positieve diagnostiek noemen, om dat een beetje tegenover de negatieve diagnostiek te stellen van uitsluiten. En dat wil zeggen, je hebt buikpijn, ik ga gewoon elke mogelijke test doen totdat je het hebt gevonden. Mm. En als het allemaal negatief is, dan ga ik wel zeggen van het is allemaal niks, dus je hebt waarschijnlijk een prikkelbaar darmsyndroom. Dat klinkt helemaal anders dan, we doen een bloedademstoringsonderzoek, dat is oké, maar je hebt een prikkelbaar darmsyndroom om die en die reden. Dus dat is iets waar we ook proberen te laten doordringen in de praktijk om die patiënten niet te overonderzoeken om allerlei redenen.
Ja, absoluut. Kost ook veel aan de maatschappij, denk ik, ja, die testen.
Kost heel veel aan de maatschappij als je die allemaal zou uitvoeren bij elke patiënt. En gaat uw arts-patiëntenrelatie ook niet ten goede komen. Hè? Omdat de patiënt gaat de indruk krijgen van oei, kom terug, nog testen, nog testen. Hij vindt het niet, hè? Of zij vindt het niet. Het vertrouwen gaat eigenlijk geschaad worden als je in het wilde weg testen begint. En hoe meer testen dat je doet, hoe ongeruster dat je patiënt gaat worden. Hè? Want die gaat denken van, oei, er is iets, maar het komt er niet uit. Oei, nog een test. En dat gaat een heel andere perceptie en patiëntenrelatie geven dan wanneer dat je van in het begin je patiënt meeneemt op die reis van een functionele aandoening.
Ja. Laten we zeggen, eigenlijk bij een beperkt aantal testen kunnen we dus eigenlijk stellen of kunnen onderzoeken dat de patiënt uiteindelijk prikkelbaar darmsyndroom heeft of irritable bowel syndroom. Dan is het heel belangrijk, want ik heb zo ter voorbereiding van dit gesprek ook wat onderzoek gedaan en eigenlijk elk artikel over om te even wat dat ze aangaven als aanpak voor IBS stond altijd eerst communiceren met de patiënt. Dat is altijd het allerbelangrijkste. Echt zo die controle geven van, jij hebt dat, zit niet tussen je oren, zoals vroeger werd gedacht. Jij hebt dat, uitleggen wat het is en wat eigenlijk dan, welke aanpassingen dat ze eigenlijk kunnen maken voor hun leven. Dus dat is de taak van de dokter, denk ik dan, want dat is de eerste die dat zegt. En daarna, de dieet- en levensstijladvies, zijn dat jullie, als maag-darm-specialisten die dat zeggen, of gaan jullie doorsturen naar bepaalde coaches? En wat raad jij dan in eerste instantie aan bij de patiënt? Want gewoon zeggen, let op je levensstijl, daar zijn ze ook niet veel mee, want dan gaan ze nog steeds naar op internet gaan zoeken. En dan krijg je dan een foute informatie. Dus hoe gaan we met de diagnose meteen aan de slag?
Dat is niet zo gemakkelijk, want we zijn ondertussen al, ik denk, 20 minuten aan het praten, zoiets. En eigenlijk zijn we nog maar aan het oppervlak van wat een prikkelbaar darmsyndroom is aangekomen. En als je dat aan je patiënt meegeven, de meeste klassieke artsenconsultaties duren 20, 30 minuten en dan staat de volgende al klaar. Dus dat is ook iets dat ik zelf als frustratie ervaar, dat je niet altijd de tijd hebt om je patiënt eens rustig uit te leggen wat er allemaal speelt. En die tijd hebben we wel nodig, hè? Want een uitleg die moeten wij kunnen geven. Maar nogmaals, in de maagsfeer, dan duurt die uitleg 5 minuten. Dat is niet moeilijk. Hier zijn je foto's, hier is je zweer, dat is de reden voor je klachten. Die zweer komt daardoor en hier zijn je pilletjes en het is klaar. Bij een functionele aandoening komt daar veel meer nuance en uitleg aan bij te kijken, waar je niet altijd een tijd voor hebt. Hè. En dan moet je patiënt effectief middelen en tools aanbieden waar dat ze zelf mee aan de slag kunnen gaan. Wij werken samen met diëtisten, wij werken samen met kinesisten, wij werken samen met psychotherapeuten bijvoorbeeld, om onze prikkelbare darmpatiënten te behandelen. Dat is uiteraard niet voor elke prikkelbare darmpatiënt nodig, dat hij al die verschillende mensen ziet. Maar zeker als het wat gevorderder is, dan werken wij wel multidisciplinair samen om die patiënten te gaan behandelen. Ja. Als het een milde variant is en je werkt als huisarts of als eerste lijns maag-darmarts, dan kunnen met algemene adviezen die je zelf kunt meegeven ook al wel een heel eind komen.
Wat zijn dan inderdaad die eerste adviezen dat je meteen kunt meegeven? En dan kunnen we misschien daarna verder ingaan op specifieke adviezen.
Wel, het eerste, want mensen denken altijd van, oei, we moeten hier van alles gaan doen. En wat is dat nu? Hoe moet ik mijn dieet aanpassen? Hoe moet ik mijn leven aanpassen? Eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon gezond leven. Dat is de basishoeksteen van een gezond stoelgangspatroon, is een gezonde levensstijl. En dat is eigenlijk echt niet moeilijk wat een gezonde levensstijl is. Hè. Dat wil zeggen gevarieerd eten, niet te veel verzadigde vetten, pikante voeding, wat dat voor elk maag-darmsysteem een beetje een aanval is, een beetje mijden, overmatig koffiegebruik, overmatig alcoholgebruik, roken, maar dat zijn ook allemaal dingen die logisch zijn. Dat is gewoon gezond leven.
Verwerkte voeding.
Ja, ook vermijden, veel water drinken en lichaamsbeweging. Net zo belangrijk, en dat is een studie die hebben aangetoond, dat het inbouwen van meer routineuze lichaamsbeweging, dat voldoende kan zijn of even sterk kan zijn als medicatie om dit soort klachten te behandelen. Dus eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk. Hè. En voldoende vezels gebruiken, dat is ook heel belangrijk.
Oké. Eventjes, je zei een normaal stoelgang. Wat is dat net voor een doorsnee persoon? Want sommige mensen zijn misschien de weg kwijt van wat een normaal stoelgangpatroon is.
Goh, mensen komen altijd af van met de frequentie. Hè. Er wordt altijd heel hard doodgestart op de frequentie. Sommige mensen zijn er echt maniacaal van overtuigd dat ze elke dag naar het toilet moeten gaan, want anders wordt hun lichaam vergiftigd. Dat is niet zo. Wij beschouwen een doorsnee gemiddeld stoelgangspatroon als ergens tussen de 3 keer per dag en 3 keer per week. Maar veel meer dan de frequentie is voor ons een normaal stoelgangspatroon het comfort dat je daarbij hebt. Als jij 3 keer op een dag gaat, maar dat verloopt eigenlijk altijd naar behoren en je krijgt je pakketje kwijt en je voelt je prima, dan is dat op zich geen probleem. Als je 3 keer per dag naar het toilet gaat en dat is met krampen en buikpijn en winderigheid en je moet je naar het toilet spurten om het te halen, dan heb je een abnormaal stoelgangspatroon. Ja. Dus het gaat meer over het comfort en de klachten die erbij komen dan puur en alleen hoe vaak dat je de daad stelt. Dat wil niet zeggen, als je 20 keer op een dag gaat, is dat ook abnormaal natuurlijk. Ja. En als je 1 keer om de 2 weken gaat ook, de uiterste is ook belangrijk. Maar voor de rest zit er een enorme variatie op en hoeft je echt niet elke dag naar het toilet te gaan om gezond te zijn.
Oké. Okay. 3 keer per week vind ik weinig. Als dat normaal is, dan...
Dat kan perfect. Okay. Als je je voor de rest prima voelt en je hebt geen darmklachten, en je toiletbezoek is volledig, dus dat wil zeggen dat je nadien een bevredigd leeg gevoel hebt, dan is dat prima.
Ja. Dat is inderdaad een speciaal, alleen een kenmerkend iets, hè. Zo het gevoel hebben van, dat het goed heeft gedaan. Dat is bij mensen met prikkelbaar darmsyndroom zeldzaam.
Ja.
Dat heb ik toch al van veel patiënten gehoord.
Ja, het gaat wel, want het zit ook in de criteria dat je eigenlijk die relatie moet hebben tussen stoelgang maken en je pijn. En heel vaak gaat pijn even beter als je naar het toilet gaat. Wat dat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat je naast stoelgang ook een hoop lucht evacueert, waardoor dat je minder distensie, opzetting van je darm krijgt door de lucht die daarin opstapelt, waardoor dat je ook even je wat beter voelt. Ja. Maar dat is meestal maar van tijdelijke aard.
Oké. Okay. Als we dan verder gaan naar die dieetaanpak, naar de voedingsaanpak, ik denk, als je nu zou zeggen tegen iemand prikkelbaar darmsyndroom, dieet, dan zeggen ze uiteraard weer die gluten. Moeten we dat gaan mijden? Of helemaal niet? Na de uitsluiting van celiaki.
Ja, die celiaki dat is natuurlijk enorm belangrijk, omdat je daar absoluut heel rigoureus, maniacaal gluten moet schrappen uit je voeding om die ziekte onder controle te houden. Dat is eigenlijk ook de enige interventie die je moet doen, want dan verdwijnt je ziekte, zolang dat je niet opnieuw gluten begint te eten. Ja. Dus dat, is eigenlijk de enige aandoening en de enige groep patiënten die gluten absoluut moet mijden. Maar gewoon omdat dat anders die ontstekingsreactie geeft, waardoor dat je darm ziek wordt. Gluten voor prikkelbare darmpatiënten geven ook vaak problemen. Dat klopt. Maar dat komt niet zozeer door de gluten, maar door de graanproducten waarin dat die gluten verwerkt zitten. Want in graanproducten, we zijn er straks begonnen met, een gluten is een eiwit. In een graankorrel zit nog veel meer dan alleen maar die gluten-eiwitjes. Daar zitten heel veel suikers in, die onder de FODMAPs vallen. Daar komen we waarschijnlijk ook nog wel op terug. En FODMAPs zijn moeilijk te verteren suikerproducten voor iedereen, maar voor een prikkelbare darmpatiënt des te meer. Dus als je daar maar genoeg van eet, dan ga je klachten krijgen. Niet zozeer omdat je een ontstekingsreactie krijgt, of omdat je daar je darm van ziek maakt, maar gewoon omdat die suikers die in die graankorrel zitten, aanleiding geven tot vergisting door darmbacteriën, tot fermentatie, tot gasvorming, en op die manier tot klachten kunnen leiden.
Oké. Okay. Dus in eerste instantie niet per se uitsluiten, alleen buiten als we naar een FODMAP-dieet gaan, maar dus in eerste instantie
Milderen. Ja.
Waar is net mild zijn met darmwegen?
Goh, bij mij is dat vooral, er zitten niet echt exacte doses in, omdat er een enorme variabiliteit is. Vergelijk dat met lactose-intolerantie. Hè. Dat is waarschijnlijk de meest gekende intolerantie. Dat is in principe een beetje hetzelfde. En ik zeg altijd, lactose-intolerantie is eigenlijk geen ziekte, dat is gewoon een eigenschap van je lichaam. Hè. Je hebt mensen met blauw ogen, je hebt mensen met bruin ogen, je hebt mensen die van nature heel gespierd zijn, je hebt mensen die van nature makkelijker vet opstapelen. En net op dezelfde manier heb je mensen die genetisch veel lactose kunnen verwerken en mensen die helemaal niet veel lactose kunnen verwerken. Dus dat wordt eigenlijk gewoon bepaald door de genetica en de vorm van je lichaam, of dat je veel lactose kunt verwerken of niet. Dus voor de ene mens gaat dat heel weinig zijn, voor de andere mens heel veel. En voor gluten of andere FODMAPs is het principe een beetje hetzelfde, dat echt individueel moet gedoseerd worden. Ja. Voor mij zit de kernboodschap altijd in variatie. Ja, als je varieert in je voeding, gezond eet, voldoende vezels gebruikt, maar vooral varieert en niet elke dag per se graanproducten, niet elke dag brood moet eten bijvoorbeeld, niet elke dag pasta moet eten, dan is dat meestal voldoende om het een klein beetje te temperen. Maar echt zeggen, zoveel gram is het maximum, dat probeer ik meestal te vermijden, omdat dat misschien voor patiënt X het geval is, maar voor de andere totaal niet. Hè. En, zeker prikkelbare darmpatiënten hebben vaak de neiging om hun dieet heel rigoureus door te voeren. Ja. En dat kan soms tot dieet bovenop een dieet, bovenop restrictie leiden, tot die patiënten eigenlijk gewoon bijna niks niet meer eten.
Ja, en dat is inderdaad op lange termijn zeker, is dat absoluut tegenaangeduid, hè? Om restrictie te hebben, dat je eigenlijk bijna niks meer van vezels bijvoorbeeld of van gezonde stoffen
binnen. Nee, daar komt het op neer. Hè. Zeker dat FODMAP-dieet. Wel heel veel voedingsstoffen die tot prikkelbare darmklachten leiden, zitten eigenlijk in gezonde voeding. Hè. Mensen denken vaak van, dat gaat over cola en kunstsuikers en suiker dat je in je koekjes en je snoep vindt en in je koffie doet. Maar het is veel meer dan dat. Het zijn heel veel natuurlijke suikers die in groenten en in fruit voorkomen. Ja. Die dat je intuïtief als gezond zou aanzien. Dus als je dat allemaal rigoureus gaat schrappen voor altijd, dan gaat op den duur andere problemen krijgen, dat is waar.
Ja.
Vandaar dat wij algemeen voedingsadvies, dat kun je perfect zelf hanteren. Hè. De gezonde voeding, waar we het er straks over hadden, de intuïtief gezonde voeding. Maar echt naar dieetadvies toe gaan, van schrappen van zaken, dat doen we liever met een diëtist, juist om te bewaren dat dat niet, dat de slinger niet doorslaagt aan de andere kant.
Ja, ik ga sowieso een diëtist, een voedingsdeskundige zoeken die meer kan vertellen over FODMAP en hoe dat, wat het aanpakken. Maar nu dat we er toch over bezig zijn, kan je dat snel even samenvatten?
Ja, FODMAPs is eigenlijk een groep van suikerproducten, van suikermoleculen, die, zoals gezegd, in heel veel voedingsproducten voorkomen. En die wij als mens vaak wel voor een deel kunnen afbreken, verteren en opnemen om als energiebron te gebruiken. Maar voor een groot deel ook niet. Hetgeen dat wij zelf niet opnemen en gebruiken als energiebron, blijft in de darm aanwezig. En dat gaat via uw dunne darm, waar alle vertering gebeurt, naar de dikke darm. En in de dikke darm zit uw microbioom. Dat zijn alle bacteriën die daar wonen. Dat zijn er triljarden. Die heb je ook nodig om gezond te blijven. En die gaan op al die onverteerde voedingsresten, dan gaan die feestvieren als het ware, die gaan dat wel kunnen verteren en afbreken en dat gaat gepaard met fermentatie. Dus dat is gasvorming, vorming van korte ketenvetzuren, afvalstofjes als het ware, die soms ook irriterend kunnen zijn voor de darmwand. En dat gaat tot klachten leiden. Dus hoe meer dat jij je eigen verteringscapaciteit voor die suikers overschrijdt, hoe meer restafval dat er overblijft, hoe meer dat bij je microbioom terechtkomt, hoe meer gasvorming dat je gaat krijgen. En de rationale van een FODMAP-dieet is om de inname van die suikers te verminderen, maar op je lijf geschreven. Er zijn mensen die heel veel graanproducten gaan kunnen verdragen, maar totaal geen appels en vice versa bijvoorbeeld. Of pruimen of steenvruchten, of de lijst is heel lang. Maar er zit zoveel individueel verschil op dat we dat dieet ook proberen af te stemmen op een individuele patiënt, zodat die op het einde van de rit weet van oké, dit is nu mijn lijstje van FODMAPs en dat zit in die voedingsproducten. En als ik die milder of vermijd, dan ga ik mij beter voelen.
Ja, inderdaad. En dus eigenlijk ga je dat dan... Dus we beginnen eigenlijk met heel veel restrictie en we gaan eigenlijk opbouwen naar over 3-4 weken, denk ik dat dat is. En dus dan heb je eigenlijk een heel mooi overzicht van welke stoffen dat eigenlijk uw klachten veroorzaken en welke niet.
Ja.
En dan kan je dan weer stilaan, want dat is een heel belangrijke stap, dat je dan weer probeert te herintroduceren en ziet misschien omdat inderdaad je microbioom, daar hebben we het eigenlijk al over gehad op de podcast, als die sterker gaan worden, meer robuust en meer verschillende kolonies, dan ja, ga je eigenlijk na een tijd, als je dan waar je vroeger wel een symptoom van kreeg, ga je dan bepaalde voedingsstoffen hebben die dan eigenlijk geen symptoom meer geven. Dus het herintroduceren is een belangrijke stap bij het eerste deel van het eliminatiedieet.
Ja. Ja. En zeker, dat is misschien de belangrijkste boodschap, want mensen gaan soms opzoeken wat is een FODMAP-dieet, omdat ze ervan gehoord hebben. Mm. En je kunt dat perfect terugvinden op het internet, hè, ook correct terugvinden. Mm. Maar als je niet ver genoeg doorleest en je denkt van, ah ja, dat is nu het dieet, dan gaat je ontiegelijk veel schrappen. Ja. En als je daarin blijft vastzitten, ja, dan loopt het op den duur mis. Hè? Omdat je, ja, ten eerste is het dan geen sociaal aanvaardbaar dieet, want het heeft zoveel repercussies dat die mensen niet meer kunnen gaan eten. Ga maar eens naar een restaurant met de boodschap dat je lactose-intolerant bent, dan loopt het soms al mis. Maar als je heel je lijst gaat afgeven en dat mag ik allemaal niet eten, die verklaren je natuurlijk zot. Dus dat heeft heel grote repercussies op je functioneren. En het veiligheidsrisico, dat je tekorten oploopt op den duur. Dus mijn boodschap is altijd, ook al kun je het zelf doen en zelf uitvissen, 1 of 2 keer aan een diëtist is voldoende om je daar het stramien aan te bieden en het schema en inderdaad de herintroductie en wat rationaal is en waar je moet uitkomen en ervoor te zorgen dat het gezond blijft op het einde van de rit.
Ja, maar ik vind FODMAP één van de diëten, want je hebt bijvoorbeeld al mijn patiënten die ik eigenlijk aanraad, die zijn eigenlijk absoluut goed met gewoon eigenlijk het bewerkt voedsel vermijden en vooral plantaardig gaan leven. En dan stilaan meer vezels gaan introduceren, dus meer noten, meer peulenvruchten. En dan moeten ze eigenlijk niet tot aan een heel strikt dieet komen, omdat ze eigenlijk hun darmen eigenlijk zelf al hebben kunnen helen met een plantaardig dieet dat eigenlijk veel makkelijker te bereiken is. Wat denk jij daarover?
Dat is een hele moeilijke om te beantwoorden, omdat er ten eerste zijn er gigantisch veel diëten die ontwikkeld zijn voor prikkelbare darmsyndroom of voor functionele darmaandoeningen, die zeker niet allemaal slecht zijn. Mm. Hè. Er zijn er die zeker veel rationale hebben, zoals onder andere effectief meer plantaardigheden, meer oplosbare vezels gebruiken, waardoor je stollingsstructuur beter wordt en je microbioom ook beter wordt gevoed. Dat is absoluut correct. Maar ik denk, diëttherapie voor prikkelbare darm en voor functioneel darmaandoeningen zit ontzettend in de lift dat we meer diëten gaan zien, ja. Meer schema's. En dan is mijn enige smeekbede, doe daar onderzoek mee.
Ja,
toont dat aan, ja. Dat dat gaat, waar dat op uitkomt, hoeveel, welke soort patiënten dat je moet behandelen. Want zo'n plantaardig dieet, dat gaat nooit voor iedereen werken. Daar ben ik van overtuigd. Maar voor wie wel, dat zijn de vragen en antwoorden die we nodig hebben voordat we zo'n dieet kunnen introduceren voor een patiënt. En daar heel veel patiënten mee gaan opstarten. Dat is een beetje het probleem met prikkelbare darm, is dat er heel veel therapieën op de markt worden gebracht zonder ondergrond, noem je dat dan. En dat maakt het op den duur moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. En gaan er misschien therapieën die heel zinvol zijn aan de kant worden geschoven, ja. Omdat ze niet klassiek medisch onderbouwd zijn.
Ja, maar hoe dan ook, laten we het niet te moeilijk maken voor de luisteraars. We hebben dus sowieso al een algemeen goed dieet. En het mediterraans dieet is de winnaar bij alles.
Ja.
En als we dan meer specifiek willen gaan, hebben we het FODMAP-dieet dat zeker ook onderbouwd
is. Ja.
En het zijn...
Maar met de duidelijke boodschap dat dat echt een medisch dieet is, noem ik dat. Dus dat is niet gewoon gezonder eten. Intuïtief is dat niet gezond. Het gaat echt over symptoomcontrole. En daar gebruiken we het ook voor. Niet om je darm gezond te maken. En dat is iets dat mensen heel goed moeten begrijpen. Dat dat niet gewoon een dieet is waardoor je je algemeen beter gaat voelen. Of waardoor dat je de kans op bepaalde aandoeningen gaat verminderen. Dat is niet zo. We proberen een ernstige zieke patiënt met een prikkelbaar darmsyndroom zijn klachten onder controle te krijgen. Dat is een van de opties.
Ja.
Je moet dat zeker niet... Ik zou er heel veel bang van hebben dat mensen dat preventief zouden beginnen doen, bijvoorbeeld. Of denken van, hiermee kijk ik mijn darmen nu gezond aan, want dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dan kun je beter effectief een mediterraans dieet gaan volgen en meer plantaardig eten, minder verzadigde vetzuren, minder verwitte voeding en meer lichaamsbeweging toepassen. Dan kan je veel verder komen.
Oké, goed. Ja, dat is heel mooi gezegd. Ik had nog een paar vragen van de luisteraars gekregen. Het eerste was eigenlijk dieper ingaan op die lactose.
Ja.
Dus lactose-intolerantie is er. De vraag was dan weer, is het beter om bijvoorbeeld schapenmelk en buffalo-melk te drinken, omdat daar minder A1 beta-caseïne in zit, vergelijken met de A1 die veel in melkproducten zit van onze koeien?
Dat is zeker niet mijn dada, maar voor mij is lactose-intolerantie heel simpel samen te vatten als zijnde een FODMAP. En lactose is ook een FODMAP. En heel de reden waarom dat je van melkproducten klachten kunt krijgen, is niet zozeer door de eiwitfractie, maar door de suikerfractie, de lactose, die erin zit. En die heel die pathway volgt van onvoldoende verteerd, overschot in je darm, fermentatie door bacteriën en daardoor gasvorming en diarree. En heel vaak kun je dat gewoon uitschakelen door naar lactosearme of lactosevrije melkproducten of zuivelproducten over te schakelen. Ja. Of dat er dan nog een heleboel andere eiwitfracties in zitten of niet, dat maakt dan meestal eigenlijk niet zo heel veel verschil. Het gaat echt over lactose en het feit dat je lactose niet, of dat je lactose-intolerant bent, nogmaals, is een beetje genetische variatie die is ontstaan in de loop der jaren. Omdat wij als mensen eigenlijk nooit ontworpen zijn om lactose te gebruiken als voedingsbron buiten onze kinderjaren. Dan heb je dat nodig, want dan krijg je moedermelk. Maar is dat je overstapt naar een gevarieerde voeding. Vroeger werd er geen melk gedronken in duizenden jaren geleden. Mm. We hebben dat zelf als mens geïntroduceerd. En dan zijn wij beginnen ontwikkelen om meer lactose te verwerken. Maar er zijn evenveel mensen die dat niet kunnen als die dat wel kunnen.
Ja, oké. Als we dan meer naar zo de medicamenteuze aanpak gaan. Eerste vraag. NSAID's of paracetamol lijkt vaak niet te helpen. Is dat zo? En welke medicatie kunnen ze dan wel gebruiken?
Ja, soms helpen ze wel, maar het is een chronische aandoening. Dus dat wil zeggen dat je heel lang, jaren, of misschien de rest van je leven, daar heel regelmatig mee geconfronteerd gaat worden. Dat je ook heel regelmatig pijnstillers gaat nodig hebben, als je effectief pijnstillers nodig hebt. Dus dat je ook heel regelmatig dafalgam of paracetamol zou moeten nemen om dat onder controle te krijgen. Ten eerste is deze medicatie niet ontzettend efficiënt voor prikkelbare darmsyndroom, maar soms wel. Ten tweede is dat ook niet medicatie die bedoeld is om weken, maanden aan een stuk heel regelmatig te gebruiken. Daar gaat dat problemen mee krijgen. En zeker NSAID mijden wij ten alle kosten als chronische therapie, omdat NSAID, ibuprofen bijvoorbeeld, als je dat langer dan 5 à 10 dagen gebruikt, gaat dat etsend inwerken op je maag-darmslijmvlies. En gaat dus zweren kunnen krijgen, gaat ontsteking kunnen krijgen. En kun je ja, darmklachten uitlokken eerder dan ze te behandelen. Dus dat proberen we als pijnstiller absoluut te vermijden. Maar de nummer 1 pijnstiller die wij proberen te vermijden, en waar we spijtig genoeg toch nog heel vaak zien dat dat wordt opgestart voor dit soort klachten, zijn morfine-achtige preparaten, opiaten. Tramadol bijvoorbeeld, die kortdurend ook heel performant zijn, maar nogmaals, mensen moeten dat dan blijven gebruiken en dan kan er echt verslaving optreden. Kunnen er neveneffecten beginnen optreden, constipatie, dat kan je maaglediging beginnen remmen. Ja. En dat kan heel problematisch worden. Dus dat proberen we ook absoluut niet te gebruiken voor dit soort klachten.
Maar in eerste lijn komen de patiënten naar de dokter en de dokter voelt eigenlijk vaak een drang om iets te geven.
Ja.
Wat zijn dan de dingen dat ze wel al kunnen geven, bovenop het dieet- en levensstijladvies?
Standaard eerste lijnstherapie zijn spasmolytica of antispasmodica. En dat zijn medicamenten die eigenlijk de tonus, de spanning, de spierspanning van je darmwand gaan verminderen. Dat is hoe dat ze werken. Dus je darmen worden meer ontspannen, gaan daardoor minder gemakkelijk pijnprikkels doorgeven, waardoor dat ze pijnstillend werken voor je prikkelbare darm. Dat is voor eerste lijn prima medicatie die heel weinig neveneffecten geeft. De meeste spasmolytica werken in de darm zelf, worden niet opgenomen in je systeem of amper opgenomen. En zijn voor heel veel patiënten ook voldoende om de klachten onder controle te houden. Kunnen dat ook wat, we noemen dat on-demand gebruiken. Dat wil zeggen, als ze last hebben of veel last hebben, kunnen ze het een tijdje gebruiken, dan weer afbouwen en zo op en af. Als een soort van self-management.
Ja. Oké. In de voorbereiding van dit gesprek vond ik dat er heel vaak pepermuntolie terugkwam.
Ja.
Interessant. Dus dat is dan te samen te nemen met die spasmolytica? Of?
Ja, eigenlijk is het ook een spasmolyticum. Pepermuntolie heeft heel veel verschillende effecten. Waarschijnlijk kennen we de meeste nog niet. Maar wat het onder andere doet, is als een spasmolyticum werken. Dus het gaat ook gladde spiercel relaxerend werken. Dus de spieren van je maag-darmsysteem ontspannen, zoals bijvoorbeeld de meest gebruikte spasmolyticum is spasmomin bijvoorbeeld. Doet het eigenlijk op dezelfde manier. Maar die menthol die erin zit, die muntsmaak en sensatie geeft van pepermunt, die gaat inwerken op bepaalde receptoren. Mentholreceptoren die ook op pijnzenuwen zitten in je maag-darmsysteem. En die gaan daar pijnsignalisatie reduceren.
Cool.
Dus die hebben bovenop een gladde spiercel relaxerend effect, ook een rechtstreeks pijnstillend effect.
Ja, okay.
En mogelijk zelfs ook anti-inflammatoire effecten, maar dat is allemaal een beetje vager misschien.
Ik ben fan van zo die olie, die diffusers.
Ja.
Kun je pepermuntolie dan in je diffuser kappen en dan heb je dan hetzelfde effect als je daar aan ruikt?
Oeh, dat is een goede vraag. Of dat je dan voldoende dosis binnenkrijgt in je maag-darmsysteem. Want het moet natuurlijk wel in je darm terechtkomen aan een bepaalde dosis.
Ja.
En die capsules waar dat in zit, die pepermuntolie, die zijn natuurlijk specifiek ontworpen om op de juiste plaats in je darm vrij te komen. En daar maximaal actief te zijn.
Ja.
Met een verstuiver weet ik niet of je daarmee hetzelfde effect zou kunnen bekomen, maar... Het niet weten is evenveel zeggen als het is nog nooit onderzocht.
Ja,
hè.
Ja, okay.
Dat is ook een principe van evidence-based medicine, is dat iets misschien juist is tot het tegendeel bewezen is. Dus misschien moeten we dat eens onderzoeken.
Interessant, cool. Ik had nog een vraagje binnengekregen en ik zit er eigenlijk zelf ook mee. Ik heb mijn klachten totaal onder controle als ik goed eet. En we werken aan mijn stressmanagement en zo. Maar als ik na een cheat weekendje met mijn vrienden, we hebben gegeten, frieten gegeten of ja, veel alcohol gedronken, dan heb ik dat meteen terug voor de komende 2 of 3 dagen. Geneest dat dan nooit? Zitten we daar voor de rest van ons leven mee dan?
Ja, het is een chronische aandoening, dus per definitie geneest dat niet. Soms zien we dat het in de loop der tijd wat afwatert of wat verzwakt. Soms als mensen ouder worden, Je microbioom verandert ook een beetje. De gevoeligheid van je pijnzenuwen verandert misschien een beetje. Dan zien we dat het soms toch wat minder wordt qua intensiteit. Maar echt helemaal weggaan doet het vaak niet. De enige variant waar dat effectief ook wel een volledig verdwijnen van de ziekte is beschreven, is bij de heel duidelijke post-infectieuze variant. Dat is een van de uitlokkende factoren voor prikkelbaar darmsyndroom, is een zware darminfectie. En daar zien we dat na 5 jaar, laat ons zeggen, 30% van de mensen beter is of terug beter voeding kan verdragen. Mm. Maar over het algemeen, als de mensen op de raadpleging komen met de vraag hoe dat ze van hun prikkelbare darm kunnen afgeraken, dan moet ik hun teleurstellen en zeggen dat onze filosofie is om hem onder controle te krijgen. Ja. Maar dat we er niet voor kunnen zorgen dat die gewoon verdwijnt en dat mensen gewoon terug kunnen leven zoals dat ze eigenlijk zouden willen leven en gewoon zorgeloos eten en drinken wat ze zouden willen eten en drinken. Dat gaat niet.
Maar het goede nieuws is, het is onder controle te krijgen meestal en ja. Het heeft ook goede effecten. Het heeft ook andere goede effecten. Door een gezond dieet te nemen kun je dus, ja, is ook goed voor je hart- en vaatsysteem. Niet alleen voor je darmen,
absoluut,
maar voor je mentale toestand, voor je fysieke prestaties en mentale prestaties.
Ja, en zoals dat gezegd, heel veel van die adviezen komen neer op een gezonde levensstijl en daar gaan de effectief de vruchten van plukken op langere termijn ook. Sowieso probeer ik mensen altijd te motiveren. Sommige mensen komen naar de raadpleging die niet gemotiveerd zijn om hun levensstijl aan te passen, omdat ze dat te zwaar vinden en ook gewoon een pilletje willen om het onder controle te houden. Probeer je die toch te motiveren om het wat holistischer te bekijken en niet alleen van medicatie af te hangen, omdat ze het effectief gaan moeten blijven doen.
Ja, dat is waar. Probiotica? Voor of tegenstander of te weinig evidentie voor?
Ik denk in het midden, te weinig evidentie. Er is wel evidentie voor bepaalde types probiotica in heel bepaalde dosissen, in heel bepaalde formules. Het enige probleem is dat er evenveel evidentie is dat het werkt als dat het niet werkt. Er zijn evenveel positieve als negatieve studies. Er zijn heel veel probiotica-studies in prikkelbare darmsyndroom. Maar de helft is wat 50-50, de helft zegt het marcheert en de andere helft zegt het marcheert totaal niet. En dat is ook een beetje mijn ervaring in de praktijk, omdat we die producten ook wel gebruiken. Ze zijn vrij schadeloos, je kunt er niet veel kwaad mee doen. Het is maar een keer te proberen, als mensen het al niet geprobeerd hebben. Maar de resultaten zijn niet geweldig, ook niet in mijn handen. En ik denk dat daar het probleem vooral is dat we eigenlijk nog niet voldoende kennis hebben over wat een microbioom nu precies hoort te zijn, hoe dat het eruit moet zien, hoe dat we het echt kunnen testen en welke bacteriën, of dat je één probioticum voor iedereen geldig is, of dat je eigenlijk een soort van probioticum op maat zou moeten hebben, waar ik meer geloof. Dat je echt misschien in de toekomst een soort analyse kunt doen van je stoelgang, die zegt van oké, hier zitten de beperkingen, en dat je dan specifiek daarvoor een formule uit de kast haalt. Ja. Maar dat zitten we niet. Hè. Een probioticum, dat is meestal altijd hetzelfde. Dat zijn meestal bifidobacteriën of lactobacillen. Ja. En ik denk dat 90% van de formules daarvan die dat je kunt krijgen, niet veel waard zijn, eerlijk gezegd.
Oké. Okay. Dan een microbioomanalyse. In je boek beschreef je dat als dat toekomstig zeker wel kan gaan werken, maar dat momenteel misschien toch niet de beste stap is om nu al te ondernemen, omdat we daar ook nog eens meer onderzoek voor nodig hebben.
Ja, er zijn twee aspecten. Wat ik zeker afraad, is je kunt de microbioomanalyse laten doen via een medisch laboratorium. Hè. Meestal laboratoria die wat meer gespecialiseerd zijn in ortomoleculaire geneeskunde en de meer alternatieve circuits, waar je effectief een stoelgangstaaltje naar opstuurt en dan krijg je een prachtige outprint met allemaal kleurtjes van hoe dat de microbioom eruit ziet en heel wat uitleg erbij, dat ziet er allemaal heel professioneel uit. Maar de technieken die worden gebruikt zijn niet gecontroleerd en gevalideerd. En een microbioom onderzoeken is niet makkelijk. Hè. Dat vraagt heel wat voorbereidend werk. Je stoelgang moet heel vers genomen worden. Moet meteen verwerkt worden, moet ingevroren worden. Dat moet onder de exact juiste omstandigheden gebeuren. Of je resultaten zijn volstrekt onbetrouwbaar. En in die testen en labels waar ik het over heb, gebeurt dat niet op die manier. Dus je zet daar eigenlijk in de praktijk niks mee, maar dat kost u wel €200-300 om dat stoelgangspotje te laten onderzoeken. Waar het wel zinvol is in het wetenschappelijk onderzoek, waar dat wel die kwaliteitscontrole is en waar dat wel op een gedegen manier gebeurt. Ja. En waar dat we effectief stilletjes aan wel meer en meer aan de puzzel aan uit beginnen geraken van hoe marcheert dat nu, dat microbioom. Maar daar zitten we spijtig nog niet op zo'n manier dat we het microbioom gemakkelijk kunnen gebruiken als therapie voor onze patiënten. Ja, ja. Voor geen enkele ziekte trouwens.
Hoe ziet dan het toekomstperspectief eruit binnen de prikkelbare darm? Is dat volledig microbioomanalyse of denk je dat er nog andere dingen gaan zijn die de puzzel eigenlijk gaan vervolledigen in de toekomst?
Ik denk dat microbioom zeker belangrijk wordt. Maar de vraag is of we het ooit echt voldoende getemd gaan krijgen. Want dat is, je moet je dat inbeelden, dat zijn triljarden bacteriën in uw darm. Heel veel verschillende stammen, genera, heel veel verschillende subsoorten. Die allemaal op hun eigen manier met elkaar gaan interageren. Die allemaal hun eigen stofjes. Dat is een ongelooflijk complex gegeven. Dat dat nog eens voor elke persoon op aarde totaal verschillend is. Dat ik mij altijd afvraag of dat we er ooit gaan geraken om dat voldoende te begrijpen, om dat te gebruiken als therapie. Maar we gaan daar zeker vorderingen in maken, daar ben ik wel van overtuigd. En de tweede piste is eigenlijk werk van Belgische onderzoekers in Leuven, professor Boekstaas, die een van de eerste grote revolutionaire studies heeft gedaan rond het prikkelbare darmsyndroom, naar het ontstaansmechanisme zelf toe. En die heeft kunnen aantonen dat je eigenlijk in je darmwand een soort lokaal allergisch mechanisme hebt zitten, dat bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom door een infectie ontregeld kan raken, waardoor dat mechanisme overstag gaat, hyperactief wordt, waardoor dat je heel veel histamine lokaal in je darm begint vrij te stellen. En histamine gaat je zenuwactiviteit prikkelen, gaat je maag-darmactiviteit prikkelen en zorgt voor klachten.
Ja.
Heel diep pathway van gebeurtenissen gaat voor een grote groep prikkelbare darmpatiënten ook wel effectief een onderliggend deel van hun werkingsmechanisme zijn. En als we daar het meer details en het fijne van leren kennen, gaan we daar ook wel nieuwe therapieën uit kunnen halen, denk ik.
Oké, interessant. Wist ik. We zijn ongeveer aan het einde gekomen. We hebben alle vragen kunnen beantwoorden van de luisteraars. Wil je nog iets meegeven? Hebben we nog iets aan die gedacht? Of denk je van, die mythe moeten we nog zeker doorprikken?
Ik denk dat je vooral u niet mocht laten wijsmaken dat het alleen maar tussen uw oren zit. Hè? Want over de stress en het psychische, daar kunnen we nog eens een uur over vullen. Ja. Maar dat is eigenlijk minstens even belangrijk als voeding. Hè? Maar het wordt soms ook een beetje gebruikt als excuus-truus. Van effectief, het zit in uw oren en het komt alleen maar van de stress. Dat is niet zo. Stress is een uitlokkende factor, zoals dieet een uitlokkende factor is. Niet de oorzaak van uw prikkelbare darmsyndroom, maar een trigger. Is stress ook een trigger die dat je mee moet aanpakken in uw beleid, als dat voor u een issue is. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal komt omdat je gestresseerd bent en dat je daarom prikkelbare darmen hebt. Dat is een totaal andere reflex.
Want ja, in je boek trouwens, over dat dieet niet de enige pijler is, haalt je zeker evenwaardig aan dat de CBT, de
cognitieve gedragstherapie,
gedragstherapie en zo de hypnose, als je er ook over. Dus eigenlijk zo de gedragsaanpassingen, dat eigenlijk ook heel belangrijk is om prikkelbare darm. En ook heel effectief. Hè. Ik heb ook verschillende studies over yoga gelezen die eigenlijk gewoon puur beweging en ademhalingstechniek, prikkelbare darm ook wel heel...
Ademhalingstechnieken zijn cruciaal, heel belangrijk. En op welke manier dat je dat doet, door yoga, door relaxatietherapie, door te gaan wandelen, door gewoon bewust te mediteren, eigenlijk maakt dat niet uit. Het is de relaxatie en het correct ademen die je nodig hebt om je autonoom zenuwstelsel op zo'n manier te sturen dat je pijngewaarwording vanzelf reduceert. Zo marcheert het eigenlijk.
Dankjewel voor het gesprek, Heiko.
Graag gedaan.
Waar kunnen mensen u vinden?
Ik werk in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Samen met een hoop collega's natuurlijk. We zijn met een aantal mensen bezig met functionele darmaandoeningen, waar dat je bij terecht kan, niet alleen bij mezelf. Maar in principe is de eerste persoon bij wie je over darmklachten moet praten natuurlijk de huisarts, die eigenlijk de taak heeft om in te schatten of dat je moet doorverwezen worden of niet. Het is zeker niet dat je per definitie bij mij een ander of beter advies gaat krijgen dan bij een huisarts bijvoorbeeld. Maar als het effectief niet in orde komt, dan ben je welkom.
Oké. En het boek Prikkelbare darmen van Heiko de Schipper, zeker kopen?
Absoluut.
Dankjewel, dokter Heiko de Schipper, voor dit verhelderend gesprek. Ik hoop dat we hiermee ongeveer alles, of toch het meeste, van de mythes hebben kunnen doorprikken. En dat we de gezondheidswerkers en patiënten enkele handvaten hebben kunnen geven om aan de slag te gaan met advies omtrent de prikkelbare darmsyndroom. En dankjewel iedereen voor het luisteren. Dit was professor Heiko de Schepper. Zeker eens kijken op onze LiveMe-website of volg ons op Facebook of Instagram als je meer informatie wil over onze huidige projecten. Verder kunnen jullie bij ons terecht met vragen over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. Als je iemand kent die darmproblemen heeft of je denkt dat hij of zij deze podcast zeer interessant zou vinden, stuur deze aflevering dan zijn kant op. We kunnen effectief onze levensstijl gebruiken als medicijn. Dank u voor het luisteren en tot de volgende keer.